1000%. En dat kan niet, het is dus 100%, want dat is alles. Maar als je het hebt over...
Sorry, ik kon het niet inhouden. Ja, wat leuk. Ja. Oh. Ja, ga door. Dames en heren, welkom bij de tweede aflevering van het IV Café. We beginnen gelijk weer met het lachen. Ja, precies. Ja. Beginnen waar we mee geëindigd zijn met aflevering 1. Welkom, dankjewel. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Jeroen. Ik zit hier weer met Rob en Arjen. En we gaan het vandaag weer hebben over ons mooie vakgebied. Informatievoorziening, IVM, informatievoorzieningsmanagement, IV. Geef het beestje een naam. We bedachten ons dat we de vorige aflevering eigenlijk helemaal niet verder hebben toegelicht. Wie of wat is IV-experts? Want ik kan me voorstellen dat er een paar mensen naar deze podcast luisteren en denken, wat is IV-experts? Nou, ik heb hier wat IV-experts aan tafel zitten. Kunnen jullie mij eens uitleggen wat wij hier doen bij IV-experts en waarom we dat doen?
Ja, zullen we ook eens beginnen met wie we zijn? Dus überhaupt als organisatie. Dus IV, ja. IV-experts, omdat er ook nog wel eens verwarring over bestaat. IV staat in ons geval voor informatievoorziening. Dus als je dacht voor experts, nee, het is informatievoorzieningsexperts. En dat is ook gelijk wel heel erg spot-on over wat we doen. Wij houden ons bezig met alles wat rondom het vakgebied informatievoorziening gebeurt. En binnen de organisatie zijn wij enerzijds richting de klant ingezet als senior adviseur, zoals dat zo mooi heet. En intern hebben wij ook een aantal teams waarin we proberen aan productontwikkeling te doen. En ik ben onderdeel van Team Strategie en Arjen is onderdeel van...
Team Data. We zijn ook als IV-experts bezig om op het gebied van data ook na te denken op welke wijze wij... organisaties verder kunnen helpen. Daarbij moet je niet direct denken aan technische invullingen en oplossingen. Wij zitten met name aan de voorkant. Je wil meer uit je data halen. Waar moet ik dan aan denken? Het goede verhaal vertellen, het eerlijke verhaal vertellen. Je kijkt vaak tegen een black box aan van de buitenkant. Als je bestuurder bent, weet je eigenlijk niet goed waar het over gaat. Laten we gewoon eerlijk zijn. Daar willen wij bij helpen. Over data kan ik nog heel lang over uitweiden. Ik wil nog even terug naar wie zijn wij als IV-experts. Dan wil ik nog even aanvullen op jou, Rob. Om even goed te duiden, waar zitten wij in een organisatie als we het hebben over informatievoorziening? Dan wil ik even wat van je voorstellingsvermogen vragen. Je hebt drie verticale kolommen. De linker kolom, dat is de business, dat is de organisatie daar waar het werk gebeurt. Dan heb je een middenkolom, die sla ik nu even over. En dan heb je een rechter kolom. De rechter kolom, dat is de IT, de informatietechnologie. Dat zijn je middelen, je software, dat is gewoon harde techniek. En in het midden zit de IV, de informatievoorziening. En wat doet de IV? De informatievoorziening verbindt de business met IT. Hoe doen we dat? Nou, wij spreken de taal van beide werelden. Wij hebben verstand van... techniek, van de middelen, van de hardware, van de software. En aan de andere kant weten we ook hoe een organisatie ruilt en zeilt. En wij merken heel vaak dat de business IT niet goed verstaat of andersom. En wij zijn daar een verbinder tussen of een vertaler, zo je wil. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod binnen een organisatie vanuit business perspectief op een goede manier bij elkaar komt.
Mooie uitleg. En het plaatje wat jij probeert te schetsen voor onze luisteraars, die is bij mij in ieder geval bekend als een bepaald model. Volgens mij het negenvlaksmodel van Rick Maas.
Exact.
Dus zit je op je telefoon of op je laptop of op je BlackBerry als die nog bestaan, dan zoek even het negenvlaksmodel op van Rick Maas. Spoel deze podcast even 2 minuten terug en luister nog een keer mee. En dan weet je precies waar we het ongeveer over hebben qua positionering van onze experts binnen een organisatie. Daarnaast hebben wij ook onze eigen visie op het vakgebied en daar hebben we een aantal praatplaten bij. Kunnen jullie daar heel kort eens iets over vertellen misschien?
Jazeker.
Ja, dat kan.
Wie?
Zal ik beginnen met deze?
Ja. Nou, nee, ik ben wel even benieuwd. Dan hoop ik dat je het ook even bruggetje legt met het negenvlaksmodel na de praatplaten. Dus hoe passen wij dat in de praktijk toe?
Zet je voor het blok.
Ik wou zeggen, ik vind die vraag van Jeroen leuker. Dan kan ik makker op inspreken die van jou.
Ja, ik vind die van Arjen leuker.
Nee, kijk, als je kijkt naar het vakgebied informatievoorziening, daar is helemaal niet zoveel literatuur, vakliteratuur over. En het negenvlaksmodel van Rick Maas, wat inmiddels ook alweer echt een kwart eeuw ongeveer oud is. Denk misschien nog wel langer.
Ja, maar er is net een revisie uit, hè?
Er is net een revisie uit. Of een nieuwe klei, of in ieder geval een evolutie van dat negenvlaksmodel. En dat is ook wat we bij IV-experts pogen te maken. Een tweede methodiek die in ieder geval heel erg verbonden is aan de informatievoeding is Bizzle. Dat is ook een methodiek die al echt wel een kwart eeuw oud is. En eigenlijk is daar nog niet zoveel opvolging op. En wat wij in ieder geval nu pogen te doen met twee praatplaten die we ontwikkeld hebben, is een evolutie te maken op het theoretisch kader in ons vakgebied. Daar hebben we twee modellen voor, of twee praatplaten, om even netjes te zeggen. We hebben de balanscirkel. En met de balanscirkel kun je eigenlijk twee dingen heel goed doen. Je kunt bepalen waar de balans zit in je organisatie, waar je aandacht naar uitgaat ten opzichte van wat je aan het doen bent in de informatievoorziening. En je hebt anderzijds heb je het ecosysteem, waarbij wij juist heel erg de ervaring hebben dat het definiëren in ons vakgebied best heel moeilijk is. Dus we kijken veel meer van naar wat is het doel van de informatievoorziening. Wat hoort er nou allemaal bij en wat komt er allemaal kijken rondom de informatievoorziening? En dat samen pakken in één praatplaat. En nou ja, die twee dingen, daar ja, hopen we eigenlijk echt wel een doorontwikkeling te maken. Dat het een soort gedachtegoed wordt, theoretisch kader, die heel veel mensen, onze collega's, iedere vakgenoot in de informatievoorziening zometeen goed kunnen gebruiken om hun werk beter, prettiger, whatever te doen.
Check, ja. Mooie uitleg. Heb jij daar nog een toevoeging op? We gaan het in een latere aflevering
we kunnen het hier heel lang over hebben.
Dit is een serie op zich, ja.
Ja.
Ik wil zelf nog wel even die connectie maken met het negenvlaksmodel. Zelf antwoord te geven op de door mij gestelde vraag. Zoals ik het zie, als ik met een gesprekspartner het gesprek aangaan die geïnteresseerd is in de informatievoorziening en wat het kan brengen. En ik merk dat mijn gesprekspartner nog geen beeld heeft bij wat is informatievoorziening überhaupt. Hè. Laten we ook gewoon heel duidelijk zijn. Informatievoorziening is een jong vakgebied, volop in ontwikkeling. Er is nog geen eenduidig beeld. Hè. Wij pretenderen ook niet de waarheid te hebben. Dus dat van zo is het. We hebben wel een beeld en een richting. En daar zijn we heel hard over aan het nadenken, et cetera. Maar wat je dan doet, is, tenminste wat ik doe, is op momenten dat ik met iemand in gesprek ga die daar geen beeld bij heeft, dan pak ik als eerste het negenvlaksmodel, omdat het gewoon plat, eenvoudig, heel goed toepasbaar is om te schetsen waar hebben we het over, waar zit wat, welke perspectieven hebben we. Als dat geland is, dan helpt het ook, of dan voegen we onze praatplaten voegen daar dan vervolgens verdieping aan toe. En dan kun je vervolgens met elkaar het goede gesprek gaan voeren en kun je gaan kijken van wat heb jij nodig als organisatie of als mens, want die factor mogen we natuurlijk ook nooit vergeten, om verder te komen, om goede dingen te gaan doen.
Check. Goeie toelichting. Dan hebben we IV-experts voor nu wel eventjes gehad en pak ik er even weer wat nieuwsartikelen bij, zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben. Jullie hebben deze week al wat gewauweld over deze artikelen.
Zeker.
Dus daar moesten we de rem op zetten voordat we natuurlijk op de opnameknop klikten, zodat jullie er ook van mee konden genieten. Voor de luisteraars, ik ga even de titel en de introductie van het artikel voorlezen. Dan gaan we het er daarna even verder over hebben wat het allemaal inhoudt. Hij is van Goedemorgen Nederland, gepubliceerd op 6 maart. De titel is Nederlandse techsector luidt de noodklok. We lopen flink achter op andere landen. Dat is de titel. De groei van de Nederlandse technologie sector is het afgelopen jaar achterop geraakt in vergelijking met andere landen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van organisatie TechLeap genaamd State of Dutch Tech. Ze pleiten voor een hoognodige continue investering in de techsector omdat investeringen het afgelopen jaar terugliepen met 25%. Buurlanden komen beter uit de bus omdat ze blijven investeren in technologie en innovatie, zegt Eva de Mol, oprichter van Capital IT, een Nederlands investeringsfonds in technologie. Geen familie van, denk ik. Heren, wat vinden we daarvan? Nederland loopt flink achter op andere landen in de techsector.
Ja, ik krijg wel meteen een beetje paniekvoetbal idee bij.
FOMO.
Ja, FOMO, burning platform, maar in ieder geval een poging om urgentie te krijgen. Ik snap het wel. Ik bedoel, zeg maar, hoe groter het medium, hoe moeilijker het wordt om de aandacht te krijgen. Ik snap het ergens wel. Maar ik hou er zelf niet zo van dat paniekgedrag. Maar als je zegt, de techsector in Nederland bestaat, nou, laten we zeggen dat die ook al minimaal een kwart eeuw bestaat. Ik denk nog wel veel langer zelfs. Dan lijkt het me erg sterk dat we in 1 jaar tijd ineens heel erg achterlopen op de investeringen. Dan zou je toch verwachten dat het een trend is die al meerdere jaren voortduurt.
Ja, de afgelopen jaren was er steeds hoezee hoezanna. En ineens, we hebben de meest fantastische nieuwe ontwikkelingen en start-ups en weet ik het wat.
En de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook zo, want ze zeggen in het artikel ook dat je met 1 of 2 jaar investeren weer terug op niveau zit. Nou ja, als het echt zo slecht was geweest, dan ben je daar met 1 of 2 jaar ook niet weer ineens uit, toch?
Precies, nee, precies. Nee, maar dus, ja, dat.
Dat artikel lezend, hè, het is via, ik denk een serieus medium is het naar buiten gekomen. Ja. Maar kijk goed even naar de partij die het aangeeft. Als een commerciële partij.
Nou ja, die
is dat zo? Goedemorgen Nederland?
Capital T is een tech-investeerder. Dus weet je, dat kan zomaar iets van een beetje preken voor eigen parochie zijn natuurlijk. Maar los daarvan, wat veel interessanter is eigenlijk, even los van of het nou daadwerkelijk zo is dat we enorm achterlopen, is het veel interessanter om te kijken van zijn we eigenlijk wel bekend met onze eigen techsector? ASML was bijvoorbeeld heel erg in het nieuws. Ik weet niet of mensen die luisteren dat bedrijf kennen. Dat is een chipsfabrikant. Die maakt ongelooflijk geavanceerde machines en de hele wereld wil hebben. Ja, echt
het beste van de wereld.
Ja, beste van de wereld.
Meest geavanceerde,
ultra high tech. Ja, ook al jaren op de beurs wordt goed aan verdiend, zeg maar. En die hebben ook deze week geroepen. Nou ja, weet je, misschien gaan we wel naar het buitenland. Nou, ook daar natuurlijk weer paniek voetbal. Maar dat is degene die nog een beetje aan de oppervlakte is. En wat we nu de afgelopen tijd aan tech-innovatie gezien hebben, ligt met name op het vlak van AI. We hebben heel veel gezien vanuit ChatGPT, Generative AI, wat nu allemaal ontzettend in de aandacht is. En daarvan komt eigenlijk bijna niks uit Nederland. Dus we hebben absoluut een ongelooflijke gave tech-sector waar onwijs veel gebeurt. Maar het gebeurt wel een beetje aan de oppervlakte. En het zou wel gaaf zijn als dat wat zichtbaarder wordt.
Ja, want ik heb dezelfde eerste reactie als die jullie hadden op dit artikel. Want qua tech zie ik eigenlijk best wel veel dingen die Nederland heel goed doet. En ik moet dan gelijk denken aan een filmpje wat laatst op social media ronddwaalde. Samen met Red Bull Racing Team, met Max Verstappen en David Coulthard die naar Silverstone gingen. Om die drone te checken. De snelste, meest flexibele drone die ze moesten gaan ontwikkelen. Dat je ook echt wordt meegenomen in het testen. En weer opnieuw testen, opnieuw testen, opnieuw. Dat zijn best wel wat technologische ontwikkelingen van een Nederlands bedrijf, volgens mij.
Ja, goed. Vaak zie je dat universiteiten, Twente is een goed voorbeeld, noem ze allemaal maar op, die stevast tevoorschijn ziet. De Solar Challenge vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Wat je dan ziet is een project vanuit de studie wordt dan tot een product gebracht. En dat product wordt ook gewoon vercommercialiseerd. Daar zijn wij heel erg goed in. En ik heb geen signalen om te zeggen van dat nu minder gaat. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat als er als je eenmaal in een start-up fase zit en je wil echt gewoon commercieel met je product, dat daar financiële middelen voor nodig zijn. En misschien gaat daar dan deze hartekreet ook wel over. En aan de andere kant, de partijen die hierachter zitten, die hebben voor zichzelf volgens mij ook enig kapitaal. Dus ik vraag me even af wat dan de gevraagde investering is.
Ja, ik denk dat verschilt denk ik wel per uitvinding. Eén zou je wat meer moeten investeren dan het ander. Toevallig passend ook een andere podcast gehoord over iemand die begon met een eten bezorgen app, maar dan gestoeld op een hele andere technologie. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waar je naar kan kijken. Maar één ding wat sowieso in dat de hartekeen nog terugkwam, was de wet en regelgeving.
Ja.
Dus in hoeverre hebben wij in Nederland nog steeds een geschikt investerings- of vestigingsklimaat voor start-ups, innovatieve dingen. En even dat abstracte vertaald naar dingen waar je geld in moet stoppen zonder dat je de garantie hebt dat je er geld voor terugkrijgt. In hoeverre is ons land nog steeds qua wet en regelgeving, maar ook qua vestigingsklimaat, geschikt om te ondernemen, om te innoveren, dat soort dingen. En dat vind ik wel, de moeite waard om de discussie over te voeren.
Zeker weten, maar...
Als je nu gaat kijken naar mensen die van school komen, hè, ik noem het jongere generatie, maar de mensen van een beetje tussen de, wat zal het zijn, 18 en de 25 nu ongeveer ergens, die komen van school af met een vette schuld. Die kunnen met allebei de partners fulltime werken en nauwelijks een gemiddeld huis kopen. Ja, is het dan nog erg aantrekkelijk inderdaad om een start-up te beginnen die je pas over 10 jaar kiet speelt of zo? Ja, met passie lukt alles natuurlijk, maar dan moet je wel een hoop passie hebben. Ja.
Moet je heel veel passie hebben, precies.
Het is een kwestie van heel veel doorzettingsvermogen, et cetera.
Ja.
Ik wil nog ook even terug naar een waar ding wat je zei.
Laatste ding wat we over dit artikel zeggen trouwens. Helemaal
prima.
Streng, jeetje.
We zitten alweer op 20 minuten.
En hoe dan?
Voor mijn gevoel moet ik dit wel even kwijt.
Ja, zeker.
Want dat is iets wat we hadden wel een breder geluid vertegenwoordigd. Wet en regelgeving. Wij zijn in Nederland een land wat we heel veel hebben gevat in wet en regelgeving. En daar zou ik al wel voor willen pleiten, want dat zie je in meerdere sectoren. Zie je in de technieksector, dat zie je bij overheid, bij woningbouw, dat zie je bij de agrarische sector. Doordat wij heel veel dingen hebben vastgelegd, komen we ook minder snel vooruit dan dat we misschien zelf al zouden willen. Dus ja, als daar rationalisatie op plaats zou vinden, dan zou ik dat heel gezond vinden. Maar ik heb even geen idee hoe we dat gaan doen met de huidige cultuur die er heerst op overheidsniveau. Gaan we dat doen met de mensen en middelen zoals we dat nu hebben? Misschien ook weer een hele andere podcast. Wij hebben het van de week ook nog heel uitgebreid over gehad, Rob.
Klopt.
Wij hebben alle problemen van de wereld in een uurtje weer opgelost. Maar goed, voor nu, ik wilde wel even delen. Dus ja, wet en regelgeving, die herken ik wel.
Ja. Alright, nou dan eindig ik dit artikel met een citaat uit dit artikel. Want die linkt mooi naar een ander artikel wat we gelezen hebben. Dat is een eventuele oplossing die Goedemorgen Nederland biedt in dit artikel en dat is als volgt. Een interessante optie zou zijn om de overheid als het ware klant te maken van techbedrijven. Ze moeten zelf meer consument worden van de technologie. Volgens De Mol moet de overheid zich meer openstellen voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is een boodschap om bewust te zijn van de nieuwe technologie die er is.
Geniale brug, ik voel hem nu al aankomen.
Ja, leuke brug toch?
Ja, kom maar door.
Want de titel van het volgende artikel is: datageletterdheid heeft positieve invloed op interne prestaties van overheid. Die zin kwam er slecht uit. Datageletterdheid heeft positieve invloed op interne prestaties van overheid.
Ja,
yes.
Ja. Word er mij blij van.
Dus dat zou hartstikke mooi zijn inderdaad, als de overheid zich ook daadwerkelijk die nieuwe technologische ontwikkelingen omarmt, eigen maakt en investeert. Wat dan op zich goed is voor die bedrijven in de technologische sector, want daar gaat meer geld in toe. Maar het is ook goed voor de overheid, als we dit artikel mogen geloven, want daar gaan de interne prestaties van de overheid op vooruit. Ik zal nog even de introtekst. Hoe noem je zo'n beginstuk van een artikel, dat dik gedrukte stuk? Dat heeft een naam, toch?
Een koptekst, een subkop, een titel.
Subtitel, kop. Weet je hoe dit heet? Stuur het op naar contact@iv-experts.com. En de volgende keer zal ik het goed zeggen in aflevering 3. Het gaat als volgt. Het verbeteren van datageletterdheid van medewerkers heeft een directe positieve invloed op interne prestaties. Denk aan betere besluitvorming. Klinkt voor mij ook als een soort van externe prestatie, maar oké. Waardoor de effectiviteit van de overheidsinstanties verbetert. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht onder 120 gemeenten. Dat zijn er nogal wat.
Ja,
zeker.
Dan heb ik eerst een vraag voor jullie. En de uitdaging hier is om het binnen... Nou, laten we er een minuut van maken uit te leggen. Wat is data?
Ja, wacht even. Team data.
Wat is data?
Team data is Arjen, dus deze pas ik gauw even af.
Ja. Wat is data? Ja. Hoe ga ik makkelijk uitleggen? Data, de bouwsteentjes van informatie. Data, gegevens, dat zijn gewoon losse kenmerken. Ik praat hier tegen een microfoon. Microfoon heeft een snoer. Microfoon en snoer zijn een gegeven. Verbind je dat met elkaar, dan krijg je context en daarmee informatie. En dat is, denk ik, heel snel uitgelegd wat data is.
Okay.
Maar ik kan er veel meer over vertellen.
Okay.
Overigens ben ik ook geen fan van de term data. Ik gebruik dus liever gewoon het Nederlandse woord gegeven. Ja. Data is, is voor velerlei interpretaties vatbaar. Een gegeven is iets in combinatie met context, wordt informatie. Daar praat ik liever over. Het is veel makkelijker om dingen dan uit te leggen.
Ja, in het vakgebied IV is het ook heel leuk als je werkt met datums en data en, en databases. Ja, ja, dus heb je het dan over data, datum of data, data.
Semantiek.
Ja, 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 ja.
Een kleine aanvulling wel. Ook data is al echt heel erg een containerbegrip geworden. Dus de belofte van data, een heel abstract thema geworden.
De Gouden Berg.
En als je zeg maar toch weer eventjes wil dingen tastbaar wil maken, dingen wil produceren ermee, is het fijn om gewoon even die term gegevens te pakken en daarbij de uitleg te geven. Dan zijn we weer even terug op aarde, zeg maar.
Ja, ja. Wat ik trouwens, je deed net een oproep, maar hier ook. Hè, als je het niet met ons eens bent, kom maar door hoor.
Ja, zeker.
Als ik het niet met jullie eens ben, of de luisteraars.
De luisteraars.
Ja, 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 zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat maakt het alleen maar leuker. Nou, het artikel omschrijft datageletterdheid aan de hand van 5 verschillende punten. Dus de datageletterdheid wordt op 5 verschillende manieren gecheckt. En dat is het identificeren van de data, het beoordelen van de kwaliteit van data, het gebruik van de data binnen de organisatie, de communicatie over de data en reflecteren op data. Nou, dat zijn dus de punten waarop wordt beoordeeld of je in meerdere of mindere mate datageletterdheid bezit binnen jouw organisatie en in welke mate. Nou, wij hebben nogal wat opdrachtgevers binnen de overheidssector. Hoe zien jullie dat, die datageletterdheid binnen de overheidsinstanties?
Weer gewoon een koud antwoord?
Zo, zonder namen te noemen.
Nee, ja, dat hoeft ook niet. Hoeven geen namen te noemen.
Maar generiek kunnen we wel delen. Dat het
valt wel tegen. Dus wij waren eigenlijk wel verrast door dit bericht. Aan de ene kant, omdat we die datageletterdheid eigenlijk nog maar nauwelijks in de praktijk zien. En ten tweede, aan de andere kant was het wel heel fijn om dit te lezen. Want het bevestigt wel een vermoeden wat we al heel lang hebben. Niet alleen over datageletterdheid, maar überhaupt over digitale vaardigheden die mensen hebben in de organisatie. Dat als we die omhoog weten te krijgen, dat ontzettend veel betekent voor in positieve zin voor hoe die organisatie ruilt en zeilt.
Als je het hebt over efficiëntie,
als je het hebt over een aanjagend
op alle
effect,
gebieden,
dan als stel wij zouden echt met elkaar vooruit willen, dan zouden wij ervoor pleiten om te zeggen van, nou, stuur vooral op een stukje datageletterdheid, digitale vaardigheden.
Wat is het verschil tussen die twee?
Misschien in de context van dit gesprek zou ik het misschien wel op één hoop vegen. Je kunt er onderscheid in aanbrengen hoor, maar ik zou gewoon zeggen van überhaupt het kunnen omgaan en kunnen denken met en vanuit nieuwe technieken.
Ja, check.
En nieuwe technieken, wat ik nu tegelijkertijd ook bedenk terwijl ik dat zeg, dat is de grap namelijk. Heel veel dingen die worden bij ons gepresenteerd als iets nieuws. Maar het is gewoon oude wijn in nieuwe kruiken. Heel veel van de techniek bestaat al heel lang. Kunstmatige intelligentie, wat vorig jaar dankzij ChatGPT heel groot is geworden en groot onder de aandacht is gekomen, dat bestaat al heel lang. Er zijn heel veel dingen die wij al doen vanuit kunstmatige intelligentie. Laten we het dus ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
Ja.
Nou, in ieder geval niet wolliger dan het is. Weet je, het is gewoon, het is er al. Het is al heel lang. Het is op heel veel vlakken ook gewoon echt al een volwassen technologie.
En als ik dan kijk ook naar data, of even daar ook even gewoon op inzoomend, want daar gaat het artikel over. Wij werken al heel lang met data, met gegevens. Dat deden wij al in de oertijd. Op momenten dat wij als intelligente mens gingen functioneren, waren we al bezig met de verwerking van, met het verbinden van oorzaak en gevolg. Later komt daar dan de PC om de hoek zetten en krijgen we Excel. Nou, Excel ondersteunt ons ook al heel erg lang als het gaat over bijvoorbeeld gegevens, informatie, data, cijfers vaker nog, om die bij elkaar te brengen, om daar een bewerking op uit te voeren en in de vorm van een rapportage binnen de organisatie te gebruiken. Power BI, wat je heel veel hoort, is niet eigenlijk niks anders dan die oude Excel-oplossing, alleen in een moderne jasje. Het is maar een middel. hier gebeurt al heel veel, waar ik ook heel lang over door kan praten. Maar wij kijken naar hetzelfde, maar we hebben het niet over hetzelfde. En dat creëert onnodige complexiteit.
Ja.
Je kunt het in mijn beleving, om te beginnen, gewoon de complexiteit eraf halen, de wolligheid eraf halen. Terug naar eenvoud, wat is het nou eigenlijk? Het is maar een middel wat dient tot, wat een doel dient. En daar gaan we dan vervolgens mee aan de slag. En daar gaan we gaan kijken, wat heb jij echt nodig? Een aantal jaren terug was de hype data, nieuwe goud. Daar gaan we de wereld mee redden. Dat hoor je gelukkig al iets minder nu. Maar vooraf alle goede vragen kunnen stellen. Daar kunnen wij ook als experts kunnen we daar ook bij helpen. Hoewel ik hier het woordje expert ook wel met enige voorzichtigheid uitspreek. Laten we eerlijk zijn, er is nog geen eenduidig beeld, ook als het gaat over data. Maar we hebben er zelf wel een beeld bij. Maar een goede gesprek. Wat wil je, waarom?
Ja.
Data gedreven willen werken. Fascinerend. Iedereen wil data gedreven werken. Wat is dat?
En waarom wil je dat dan? Wat wil je er dan mee bereiken?
Ja. Maar wat heb je nodig?
Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkel bedrijf is wat niet data gedreven werkt.
Dat is een mooie stelling.
100%.
100%.
Iedereen die luistert, die het daar niet mee eens is, kom erop, deze discussie durf ik wel aan. Want iedere medewerker die 's ochtends op zijn horloge kijkt om te kijken hoe laat het is, laat zichzelf drijven de data.
Ja. Nou, maar daar kun je wel onderscheid aan brengen, want daar hadden we het van de week ook over. Ja. Kijk, we zijn er nog niet uit. Rob en ik zijn er nog niet uit. Maar wij hebben een discussie over data gedreven versus data gestuurd.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ja,
want kijk ik naar, dat is weer definitieding, dus semantiek.
Als ja, maar dat schijnt heel belangrijk te zijn in ons vakgebied, dat heb ik in het begin van de podcast gehoord.
1000%. En dat kan niet, het is dus 100%, want dat is alles. Maar als je het hebt over...
Sorry, ik kon het niet inhouden. Ja, wat leuk. Ja, ga door.
Goed, datagedreven. Maar als je kijkt naar datagedreven, als je het aan mij vraagt, dan zeg ik datagedreven. Dus dan is data, gegevens gebruik, is de core van je business. Jij doet niks zonder een analyse te maken vanuit gegevens. Terwijl data gestuurd, daarin is data ondersteunend aan. De mens heeft ook altijd de last call. En laat zich informeren op basis van gegevens. En maakt op basis daarvan maakt hij een keuze. De data maakt geen keuze, maar de mens maakt een keuze. En bij data gedreven maakt de data de keuze. Dat is voor mij in ieder geval de definitie. En ik denk dat we daar nog heel lang over door kunnen gaan. Want zeker. Rob heeft daar wel een andere mening bij. Of over.
Ja, en het zit hem...
Ook dit weer het laatste wat we over dit artikel gaan zeggen. En dan gaan we door.
Het zit hem in de nuance. Hè? Dus hier gaat het inderdaad qua semantiek om. Want daar is precisie is key. En dat is ontzettend moeilijk met abstracte termen. Maar als je, zoals ik hem eigenlijk altijd uitleg, is op het moment dat je de data leidend maakt voor je beslissingen, dan ben je data gedreven bezig. En op het moment dat jij al een doel hebt en daar vervolgens data of informatie bij zoekt, dan ben je data of informatie gestuurd. En daar zit hem voor mij het onderscheid in deze definitie kwestie.
Ja, gevoelsmatig liggen we niet ver uit elkaar, maar we zijn er nog niet.
Ja.
Nee, want als je op de details gaat kijken, ja, toch nog, want dat is misschien toch wel even interessant om hem nog te melden. We pakten net Power BI als voorbeeld. Maar heb je nu data en datasetten, hoe je dat ook vormgegeven hebt, en je gaat daar Power BI rapport op loslaten, is de data dan nog steeds leidend? Of degene die Power BI rapportage gemaakt? Nou, dus zo kun je natuurlijk heel erg inzoomen op.
Ja, maar dat is de grap namelijk,
op de materie.
Power BI is gericht op de gebruiker. Ik ben gebruiker, ik heb toegang tot gegevenssets en ik mag zelf rapportages maken.
Ja.
Maar welke variabelen, welke gegevensset gooi je dan bij elkaar en hoe interpreteer ik dan de uitkomst?
Ja, dat kies je als persoon dan.
Ja, dat is subjectief.
Ja. Ja, en
wat
dan
is
heb
dan
je,
de waarde?
Ja, en dan heb je ook weer die discussie die zich hier altijd in oplaait. Het wordt allemaal steeds meer data en digitaler en dashboarding en noem het maar op. Verdwijnen de functies dan? Of veranderen de functies?
Veranderen.
Ja.
Maar
ja.
Voordat we daarin gaan, zijn we ook weer een half uur verder.
Ja, dus we hebben het hier over data geletterdheid. Hè? En dan even terug naar de topic. Data geletterdheid versus dus met middelen de juiste dingen kunnen doen. Daar valt nog wel heel veel te winnen hoor.
Ja, dus we kunnen wel de conclusie trekken met elkaar. Naar meer data geletterdheid is meer beter.
Ja, zeker, zeker beter. En, ja. En dat was wel echt het fijne van het artikel, dat dat nu in ieder geval onderzocht is en aangetoond is. Dat is fijn, daar hebben we nu bewijs voor, waar we zeker al voor, nou ja, prediken is een beetje zwaar woord, maar dat doen we al een tijdje dat we dat zeggen.
Ja.
Datageletterdheid, digitale vaardigheden, superbelangrijk om je organisatiedoelstellingen goed te kunnen behalen. Het tweede stukje van het artikel is dan weer minder bemoedigend en dat is wel jammer. Dus waarom krijgen we het niet voor elkaar om die datageletterdheid dus blijkbaar toch op een of andere manier op hoog niveau te krijgen, maar dat nog niet in dienst van de burger te krijgen? Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk wel om.
Ja, huh? Ja, precies, ja. Huh? Ja, ja. Goed.
Je hebt nog een linkje, hè?
Ik heb nog een linkje, ja, ik heb nog een linkje. Ik was heel even met één oog nog naar het artikel aan het kijken. Die datageletterdheid, daar moet je als organisatie gewoon in blijven investeren. En vaak uitzicht dat tot hier en daar een keer in training. Volgens mij zijn wij wel ervan overtuigd dat dat bij verre niet genoeg investering is. Daar moet je gewoon. Je moet überhaupt eerst inzicht krijgen in wat het niveau is van de digitale vaardigheden van jouw organisatie. Daarna moet je gaan kijken wat hebben we nodig om deze organisatie zo efficiënt mogelijk te gaan besturen, om het even zo te zeggen. En dan heb je in principe gewoon je gap-analyse van oké, hoe gaan we daar dan komen? En met hier en daar een opleiding alleen gaat dat natuurlijk niet lukken. Dat is een tijdsinvestering die moet zich blijven herhalen.
Dat is een campagne.
Dat is een campagne, ja. Dat is wel een mooi woord om daarvoor te gebruiken. Daar heeft het artikel zelf ook wel voor de mensen die wat hoger zitten binnen de organisaties. Die zouden naar dit artikel kunnen kijken. Want de Hogeschool Utrecht heeft in zijn onderzoek een instrument ontwikkeld. Om dus die datageletterdheid in jouw organisatie te gaan meten. Dus dan heb je een mooi startpunt. Hoe dat zit binnen jouw organisatie. En daarnaast hebben wij daarbij IV Express ook een hele mooie combinatie bij. En dat is onze nulmeting. Kunnen jullie eens kort uitleggen wat we daar dan mee doen?
Ja, een nulmeting is eigenlijk bedoeld om gewoon eens even in kaart te brengen waar sta je nu en dan in de context van informatievoorziening.
Ja.
Dus een nulmeting op zich natuurlijk niet zo'n heel spectaculair term. Nee. Ik denk dat de meeste mensen daar ook wel een beeld bij hebben.
Ja.
Dus het is echt goed om te gaan bepalen waar sta je nu op je informatievoorziening, daarbij zoveel mogelijk aspecten meenemend.
Ja. Goed. Nou, er is dus een hoop wat je in ieder geval kan doen om inzicht te krijgen in waar je staat als organisatie, wat de digitale vaardigheden zijn, om hem daar even mee af te ronden. Dat is denk ik een mooie verzamelterm hiervoor. En dan denk ik dat we weer uitgewauweld zijn voor deze week. En gaan wij langzaamaan richting de afronding.
Wat?
Ja, gaat hartstikke snel. We zitten al op 35 minuten.
Hoe dan?
We krijgen op onze kop van marketing.
Uh-oh.
Waar ik jullie nog op wilde wijzen is dat wij natuurlijk dit jaar weer onze pizza sessie XL hebben.
Ja, leuk.
Nou, voor de mensen die nog geen idee hebben wat dat is, ga naar iv-experts.com, zoek onze pizza sessie op. Kunnen jullie in 10 woorden om en om uitleggen wat de pizza sessie is?
Kennis delen.
Pizza.
Ontmoeten.
Verbinden.
Pizza.
Gezelligheid. Goede sprekers. Ik moet zeggen goede sprekers. Ik ben ook wel trots op de sprekers. Twee van de drie sprekers ken ik persoonlijk. En die kan ik ze echt gewoon vanuit mijn hart ook aanraden. Maar je komt natuurlijk niet alleen voor de sprekers, maar je komt ook om samen met collega's, met vakgenoten in gesprek te gaan. Om met ons in gesprek te gaan. Om gewoon te helpen en een bijdrage te leveren aan het verder brengen van ons vakgebied. En de workshops die wij ook geven met verschillende thema's. Je kunt ook op de website meer achtergrondinformatie over vinden. Die workshops die proberen wij ook steeds te verbeteren, te vernieuwen. Gewoon dusdanig aantrekkelijk te houden dat jij er ook echt wat aan hebt. En ook dit jaar zijn we volop in voorbereiding. Ook dit jaar denk ik dat we weer een aantal hele mooie onderwerpen, topics echt hebben. Die jou ook aan het denken gaan zetten. En ik hopelijk ook jou gaan helpen om specifieke problemen of uitdagingen die je ervaart in je eigen werk. Om daar ook handen en voeten aan te geven, zoals ze dat mooi zeggen.
Ja,
nice.
Prachtig.
Wanneer gaat het feest plaatsvinden?
Uit mijn hoofd 24 mei, zeg ik dat goed? Ja, 24 mei.
Op
een prachtige locatie ook nog eens. In Nieuwegein. Echt geweldig, super inspirerende omgeving. Dus ja. Alleen
ja, je weet niet wat locatie. Je overkomt. De eerste keer dat we daar binnenkwamen was... Dit jaar voor de tweede keer op dezelfde locatie. Ja, maar de eerste keer dat ik daar binnenkwam had ik al zoiets... Hè?
Schitterend, wat? Ja.
Oh, ja. Ah, dit is leuk.
Ja. Dus nee, helemaal leuk. Stel dat je nou echt de rest van de dag helemaal niks... Ik kan me haast niet voorstellen. Maar alleen voor de locatie en de pizza is het al de moeite waard.
Ja. Nou ja, dames en heren. Dus de pizza sessie XL 24. Het is helemaal niet 24, maar...
Nee!
Jongens.
Oh, wat slecht. Wat
over
slecht.
Over informatievoorziening
gesproken. Wat informatievoorziening gesproken.
Oh, heerlijk dit, hè. Geweldig. Hey, corrigeer het alsjeblieft.
Dames en heren, het is 21 mei. De pizzasessie XL van IV Experts met 3 gastsprekers en 5 verschillende breakouts. Schrijf je nu in op onze website www.ivexperts.com. Nog één keer voor de duidelijkheid. Dinsdag 21 mei 2024. De woonindustrie in Nieuwegein. De pizzasessie XL. Je wil het niet missen.
Dus, Rob?
21 mei?
Ja.
En dat is op een dinsdag?
En dat is op een dinsdag.
Ik zet hem in mijn agenda.
Stond hij dat? mochten jullie vragen hebben voor ons... of we hebben nog meer dingen verkeerd gezegd in deze podcast... wat zomaar zou kunnen, laat het ons weten. Heb je leuke discussievragen voor ons? Wil je iets weten over de artikelen? Neem contact met ons op. We zijn overal te vinden. Facebook, Instagram, LinkedIn, websites...